We deden bij Financial Media een onderzoek naar de toekomst van finance. We stuurden een survey de deur uit, met als uitgangspunt: hoe ziet finance er in 2030 uit? En aan wat kunnen we ons allemaal verwachten? Ik sprak daarvoor met verschillende sprekers. Ze stellen zich kort even voor.
Ja, dus ik ben Sophie van Akker, werkzaam bij Volvo, om dan van de volledige juridische entiteit de CFO-functie op te nemen. Hè.
Mijn naam is Jean Giskens, ik ben docent aan een aantal hogescholen en universiteiten, met name in Nederland en België.
Hallo, ik ben Doreen Roes, ik ben de country manager van België en Luxemburg bij Workday.
Jean Giskens en Doreen Roes werpen hun blik op de toekomst. Nadien sprak ik met Sophie van Akker en hoe ze zich in de praktijk bij Volvo voorbereiden op de toekomst van finance. Welkom bij Future of Finance. Sophie, wat zijn zo de belangrijkste verschillen in finance van vroeger en nu?
Ja, waar dan wij vroeger vooral transactioneel eerder bezig waren en puur het boekhoudkundige, is dat toch wel sterk geëvolueerd naar business partner. Dus waar dan wij echt wel sparringpartner zijn met de operationele functies. Hè. Wij werken bijvoorbeeld heel veel samen met ingenieurs in het uitwerken van investeringsaanvragen, omdat dat allemaal moet voorgelegd worden naar headquarters. En daar is de business case approach heel belangrijk, uiteraard. Hè. Dus iedere investering die wij doen, moeten wij aanvragen en moeten wij dus ook verdedigen om die naar ons fabriek te krijgen. En daar merk je toch wel een evolutie van eerder de meer gefocuste op het boekhoudkundige, hè, en eigenlijk een eerder analyse van hetgeen binnenkomt in je boekhouding, gaan we nu eigenlijk proactief kijken van oké, als we dit of dat beslissen, wat gaat dat als impact hebben op onze kosten en op onze lange termijn eigenlijk als bedrijf.
En hoe ziet de toekomst er dan volgens jou uit?
Daar zijn we eigenlijk heel fel mee bezig. En ook wel onze core values binnen Volvo. Hè, dat is drive results, builds trust, collaborates en self-development. En daar eigenlijk die vier core values, dat wil ik ook wel terugzien in onze finance functie. Waar dat ik dus nog meer wil inzetten op builds trust. Wel, dat wij echt wel een vertrouwenspersoon zijn ook voor de business. Dat zij op ons kunnen terugvallen als zij feiten en cijfers nodig hebben, die dan ook een input geven voor de toekomst toe. Drives results. Ja, we zijn heel nauw betrokken uiteraard bij de target setting. Dus ieder jaar maken wij een target voor het volgende jaar en maken wij eigenlijk een 5-jaar businessplan. Maar dan moet je, als je dat op een goede manier wil doen, dan moet je eigenlijk wel weten van oké, waar gaat mijn bedrijf naartoe? Waar ligt de focus? Wat moet ik in mijn achterhoofd houden om mee te nemen in mijn businessplan? En wat is eigenlijk de strategie van het bedrijf? En daar zien wij dat we bijvoorbeeld met Volvo heel sterk inzetten, eigenlijk volledig inzetten op elektrificatie. Dus tegen 2030 moeten wij volledig alleen nog elektrische auto's produceren. Maar dat heeft natuurlijk ook een impact op het financiële gebeuren. Want nu, op dit moment, produceren wij nog dieselwagens en benzinewagens. Er zijn ook investeringen voor gemaakt. Hè? Dus moet je al direct de reflectie hebben. Oké, als we gaan naar elektrificatie, gaat dat toch wel een impact hebben op versnelde afschrijvingen en zo van die zaken. Dus je moet eigenlijk constant voor ogen houden. Daar gaan we naartoe. Dat is onze strategie. En wat kan dat als impact hebben op onze dagelijkse operationele, financiële verantwoordelijkheden die we vandaag hebben. En die link heel goed kunnen leggen. En daarvoor heb je eigenlijk mensen nodig die ook wel die open, holistische view hebben, hè, die holistische kijk hebben op de zaken. En niet enkel kijken van oké, dat zijn nu mijn cijfers. En hoe komt dat dat ik boven mijn target zit? Of hoe komt het dat we deze analyses doen? Maar ook eerder naar de toekomst kijken van oké, ik neem die beslissing en dat gaat een impact zijn.
Ik stelde dezelfde vraag aan Jean en Doreen. Wat verwachten zij van finance in pakweg 2030?
Ik denk dat finance eigenlijk de laatste jaren, eigenlijk al heel lang in transformatie is, maar dat we echt de laatste jaren een heel wat versnelling hebben gezien eigenlijk. Als we dan zien waar gaan ze naartoe, ik denk dat business partnering, dat staat zeker hoog op de agenda. Hè. Dat staat al op de agenda, maar dat gaan ze ook verder naartoe blijven evolueren om echt die strategische partner te worden van de organisatie. Waar zijn dan een aantal punten belangrijk? Dan denk ik enerzijds automatisatie binnen finance is een heel belangrijke factor. Die financiële functie echt naar een touchless finance gaan evolueren, machine learning implementeren, procesautomatisering en zo verder. Cloud-technologie denk ik dat ook belangrijk is, omdat die innovatie die gaat snel en financiële departementen moeten kunnen volgen ook met altijd die nieuwe innovatie verder te gaan implementeren. Data, ik denk dat we ook al heel veel over data spreken. Data is heel belangrijk voor die leidinggevende functie van finance. En dan verder denk ik ook dat ze veel meer gaan naar self-service applicaties eigenlijk. Hè. Dus dat de business eigenlijk self-service kan zijn en zichzelf kan bedienen van de rapportering. Ik denk dat dat een heel aantal belangrijke zaken zijn waar dat we naartoe gaan.
Ja, zeker. Ik zeg altijd in dit kader, er zijn eigenlijk twee uiteinden. Het ene uiteinde, dat zijn de usual suspects waar we mee te maken hebben. En de usual suspects in dit geval, risk management. Had je met deze vraag 5 jaar... of 10 jaar of 15 jaar geleden gesteld, dan was het antwoord altijd risk management geweest. En het lijkt wel alsof er steeds nieuwe risico's bijkomen. Dus risk management blijft hot. En daaraan gelieerd ook die andere usual suspects. Transparantie en verslaglegging. Ja, dan hebben we het ook steeds meer over de institutionalisering van het beroep. Er komen steeds meer wetten op deze poten komen voorbij. Ja, en een hele andere hoek, en dat is ook wat Doreen al zei, dan zit je op de onderwerpen automatisering, robotisering. En dat lijkt dan nieuw, maar het gaat een steeds sneller tempo en daarmee ook de transformatie van de economie en daarmee de transformatie van de finance functie. Dat zijn in feite de twee uitersten en daar ergens tussenin. Zullen we het vanuit finance steeds meer op strategischer en analytischer niveau moeten doen in plaats van steeds maar het transactieniveau. Dus integratie, strategie en dan de twee uitersten van enerzijds ik moet creatief zijn met nieuwe risico's en anderzijds ik heb me aan steeds meer wetten te houden.
En wat zijn zo de doorslaggevende factoren die bepalen dat finance in die richting zal evolueren?
Economie. Juridische zaken, fiscalisering. Vanuit verzekeringsoogpunt steeds meer op risico's letten. Het voorkomen van collateral damage bij alles wat je doet. Aanpalende, onderliggende risico's. Maar ja, aan de andere kant ook een roep om meer creativiteit. Weg van de transactieboekingen en op naar een analytischer en een strategischer denken.
Ja, ik denk inderdaad dat finance, die staan echt onder heel grote druk, zowel intern eigenlijk als extern. En dan heb je inderdaad die economische factoren, zoals het recente voorbeeld is daar van COVID, denk ik. Hè, waarbij dat finance zich ineens heeft moeten thuiszetten, thuis de closing moeten doen van op afstand, terwijl dat toch een beroep was dat eigenlijk meestal op kantoor echt wel samen zat. Dus dat is zeker niet gemakkelijk. Daarnaast hadden zij dan ook andere rapporteringsvereisten. Hè. Ik denk van een jaarlijkse planning zijn ze moeten gaan evolueren naar maandelijks. Sommige ondernemingen doen het zelfs wekelijks of dagelijks. Hè. Dus dat zijn zeker een heel aantal economische druk dat ze hebben. Maar ze hebben ook ergens interne druk. Hè. Ik denk dat finance wordt intern echt wel meer gevraagd om te gaan sturen. En daar ook COVID heeft dat ook weer versneld. Dus ze hebben echt die sturingsfunctie wordt ook intern opgevoerd, zal ik zeggen. En dan zoals net al gezegd, hè, legal requirements. Hè. Denk nu aan die nieuwe ESG-rapportering. Een aantal jaar geleden hadden we die IFRS 16, maar je hebt ook De verzekeringsmaatschappijen hebben ook allemaal nieuwe compliance met IFRS 17, bepaalde solvency requirements. Dat zet ook allemaal heel veel druk. En dan is er ook nog altijd het technologisch aspect. Die technologische innovatiecyclus die wordt steeds korter. Dus ook daar weer, dat is een heel positief aspect, want je gaat die functie veel meer kunnen gaan automatiseren. Wat dat positief is, maar dat wil ook wel zeggen dat een finance departement zich gaat moeten anders inrichten, want je gaat altijd die nieuwe innovatie gaan moeten implementeren en ook de mensen moeten zich daarmee bezighouden en je gaat je daarnaar ook moeten gaan organiseren. Dus ik denk dat we echt, al die verschillende functies maken echt wel dat die evolutie nu echt aan het plaatsvinden is.
Ja, en wat daarbij komt, kon je het vroeger nog af met, ik doe het voor mijn eigen organisatie en wij hebben al jarenlang vakervaring en vakdeskundigen. We zien steeds meer dat ketenpartners in die transformatie worden meegenomen. Zowel de afnemende als de toeleverende ketens en de institutionele ketens daaromheen. Dus het is niet meer 1-2'tjes. Nee, het is altijd denken, wat doet mijn markt en wat doen de ketenpartijen daarin mee? Simpel voorbeeld, ERP-pakketten. Ja, ze bestaan in naam nog, maar in feite zijn het de SCM, Supply Chain Management pakketten. Het koppelen van ERP-pakketten. Bijvoorbeeld met de huidige schaarste aan grondstoffen kan het natuurlijk zeer belangrijk zijn om een verbintenis, een contract met je toeleveranciers te hebben. En niet alleen hebben, maar dat dedicated aangeleverde goederen ook bij dedicated klanten terechtkomen. En dat is het belang van die keten, op elkaar kunnen vertrouwen. In de keten.
Uit onze survey blijkt dat er nood is aan evolutie in welke skills de CFO in huis moet zien te halen om toekomstbestendig te zijn. Vandaag ligt de nadruk in de hard skills op kennis van Excel en andere financiële tools. Accounting, budgetteren en forecasten, sectorkennis en ga zo maar door. Naar 2030 toe zien we een belangrijke verschuiving en worden de volgende hard skills belangrijk. Kennis van IoT, RPA en AI, data management, BI, business analyse en projectmanagement. Op vlak van soft skills verschuiven we van analytisch vermogen, positieve ingesteldheid, betrouwbaar zijn en probleemoplossend vermogen naar een veel grotere nadruk op dezelfde soft skills en nog een aantal nieuwe soft skills die aan belang winnen. Waaronder flexibiliteit, kritisch vermogen, leiderschap, empathie en stressbestendigheid. Maar hoe denken Jean en Doreen daarover?
Ik denk vandaag de dag, puur accounting, dat weten we al lang, dat niet meer voldoende is. Heel analytisch, data-analyse en zo verder. Technologische skills, je gaat met niet meer met het traditionele ERP-pakket van altijd werken, maar je gaat echt die innovatie continu moeten gaan kunnen implementeren. Dus technologische skills zijn ook zeer belangrijk. En dan, wat dat ook nog heel belangrijk is, zijn communicatieskills. Ik denk, we spreken vandaag niet meer van de traditionele accountant. Je moet business partnering doen, je moet de taal van de business spreken. Maar je moet ook communicatief heel sterk in je schoenen staan. Hè. Je moet presenteren aan de business. Je gaat kritiek soms ook ontvangen op bepaalde zaken. Dus je moet een sterke ruggengraat hebben. Dus dat is toch wel een heel ander soort van profiel dan wat dat we gewend waren in het traditionele finance departement.
Ja, ik herken het. Vroeger, 20, 30 jaar geleden, met name transactiegericht, rapportagegericht. En dan kwam het topje, dat was analysegericht. Nou, we zitten veel meer vandaag de dag op de analyse. Maar de volgende stap gaat worden, kunnen we ook creatief analyseren. Ook wat er gebeurt er in je omgeving. Wat zijn veranderingen in wet en regelgeving? Of nog verder, wat zijn veranderingen in de maatschappij die mogelijk ontwrichtende werking kunnen hebben op mijn business of net andersom een vliegwiel kunnen vormen. En die snelheid waarmee dat gebeurt, die wordt steeds groter, terwijl de wetgeving waarmee we geconfronteerd worden steeds meer wordt. En dan heb je creatieve geesten nodig die niet alleen analyserend sterk zijn, maar dat ook nog weten te extrapoleren naar de toekomst binnen de gegeven context. Met name dat laatste, dat van analyse naar creatie, creativiteit. En hier komt het woord multiscenario denken. Ja, dat is pittig. Dat is heel moeilijk. En ik zie in de praktijk vaak dat daar niet meer één persoon, maar ja, complete, eigenlijk interne adviseurs, interne consultancy teams op zitten. Een soort van chief performance office teams die vooruit kijken en creatief aan de slag gaan.
En hoe gaat dat er dan in de praktijk aan toe bij Volvo?
Het is eigenlijk een combinatie. Hè. Wij zoeken naar nieuwe mensen, uiteraard. Maar dat is niet zo evident. Nu, anderzijds, wij hebben ook wel een heel sterke basis binnen finance. En mensen, dan merk je ook wel dat mensen openstaan om in die richting ook te gaan, om meer te begrijpen van oké, wat brengt de toekomst enzovoort. Dus ook met ons huidige potentieel, zal ik maar zeggen, raken we toch al heel ver, hoor. En dan natuurlijk ja, aangevuld met consultancy voor de echt specifieke zaken, uiteraard. Hè. Ja.
Hoe begeleiden jullie nieuwe mensen dan bij het ontwikkelen van deze skills?
Dat hangt af van interesse natuurlijk. Dat is heel veel training op de job. En dat is ook wel, vanuit finance zeggen wij altijd, het is niet verboden om de partycrasher te zijn. In de zin van, er wordt heel veel besproken. Er gaan veel meetings door, operationeel dan eerder, binnen ja, engineering bijvoorbeeld. En daar trachten wij toch altijd bij te zijn. Want dat is eigenlijk de beste manier om ook te leren. Want hun finance-achtergrond, die hebben ze. Dus zij kunnen de reflectie maken hoe dat moet verwerkt worden. Dat hebben ze. Maar het is die business skills die dan nog verder moeten ontwikkeld worden. Maar daar zoeken we wel een goed evenwicht. En natuurlijk, ja, je hebt ook verschillende specialisaties bij ons. Hè. Je hebt dus mensen die eerder bezig zijn met accounting. En dan heb je de mensen die eerder bezig zijn met controlling. En het strategische, dus het business control noemen wij het. Dat zit bij de controllers. En zij gaan meer op lange termijn sparringpartner zijn van de business. Waar dat zij dan met hun input naar de accountants gaan. Om dan de structuren in de financiële systemen eigenlijk ook op te zetten. Dus ja, heel veel overleg. Dat is belangrijk. Communicatie.
Communicatie is inderdaad belangrijk, maar opleiding toch ook? Of hoe zie jij dat, Jean?
Ja, hoe zie ik dat? Twee dingen. Het is natuurlijk hartstikke goed om kennis in huis te halen, consultants. Maar dan is mijn advies altijd hartstikke mooi. Maar zorg dat je consultants hebt die niet alleen een plan en een route komen neerleggen. Maar ook meehelpen met implementatie en kennisoverdracht. Als je dat doet met ook in je achterhoofd permanente educatie. Leven lang leren, ja, dan is dat goed. Maar dan zul je ook al je medewerkers. Dan zul je dus medewerkers moeten hebben met een mindset die wel op leven lang leren staat.
Ja, ik ben het daar ergens mee eens. Ik denk dat je een combinatie moet doen van beiden. Hè. Extern nieuwe mensen binnenhalen en voor bepaalde expertises binnen te halen. Hè. Maar dan bedoel ik ook permanente teammembers met nieuwe skills eigenlijk. Anderzijds denk ik inderdaad dat learning in het departement is toch wel heel belangrijk. Nu, ik begrijp heel goed dat de CFO's zeggen van oké, voor bepaalde gespecialiseerde expertises, we hebben het net over nieuwe compliances bijvoorbeeld, ja, dat is heel normaal dat ze daar dan experten gaan binnenhalen om dat initieel echt te gaan opbouwen. Maar inderdaad, die kennisoverdracht naar het team toe is heel cruciaal. En dat is ook belangrijk in het, ja, als je het nieuwe finance departement erover nadenkt, is om mensen binnen dat departement te zetten die inderdaad continu willen gaan leren. Ik denk dat dat een heel cruciale is eigenlijk.
En leiden jullie bij Volvo ook mensen op om echt in finance termen te gaan nadenken?
Ja, toch wel. Hè. Dus als er bijvoorbeeld een nieuw rapport geïmplementeerd wordt of een nieuwe Power BI geïmplementeerd wordt, dan wordt er daar een opleiding over gegeven. Dat is niet een klassikale opleiding, maar dat is meer op de business. Dus dat het betreffende departement ja, begrijpt wat dat er daaruit komt. Hè. Want cijfers op zich, ja, je moet wel begrijpen wat dat erachter zit. Dus dat gebeurt, maar dat is eerder op een ad hoc basis. Nu, wij hebben ook wel verschillende programma's ter ondersteuning van opnieuw die self-development. Een van de programma's is bijvoorbeeld een female mentoring programma, dus waar dan dames zich kunnen voor kandidaat stellen om eigenlijk een coaching in een coaching traject te stappen. We hebben ook een jong Potential programma. Dus waar dat jonge mensen, supervisors, engineers die net bij Volvo werken, ook eigenlijk meer van de verschillende departementen iets kunnen leren. En daar word ik dan regelmatig gevraagd om een opleiding te geven over financieel management eigenlijk, maar binnen Volvo. Omdat ja, die mensen komen op hun job terecht. Ja, zij hebben absoluut geen weet wat de finance functie inhoudt en wat wij doen. En het is eigenlijk van in het begin om die mensen daar ook voor een stuk in mee te krijgen, dat zij begrijpen van oké, om een voorbeeld te geven, dan krijgen wij bijvoorbeeld vragen van ik heb daar consultancy nodig of ik heb daar consultancy nodig. En soms wordt dat dan gepercipieerd van ja, waarom wordt dat niet goedgekeurd? Maar dan is het soms wel een keer interessant om te zeggen van oké, dat zijn de KPI's waarop dat de fabriek afgerekend wordt en wij moeten prioriteiten stellen. Maar als zij dat niet begrijpen, hoe dat in elkaar zit, een income statement van een fabriek en hoe dat onze kost bekeken wordt, ja, dan hebben zij daar ook uiteraard geen begrip voor. En op die manier trachten we dat toch wel een beetje te ondersteunen en eigenlijk in Hans het bedrijf eigenlijk eerder onze PR te doen, hè, vanuit finance. Ja.
Op vlak van toegevoegde waarde leveren zien we naar 2030 toe een grote verschuiving van AP en AR, planning en budgettering, tax en legal, naar scenarioanalyse, datamanagement, projectmanagement en het managen van groei. Wat vormt volgens jullie dan nog de toegevoegde waarde van finance?
Ik hoor nog wel eens mensen zeggen van ja, wij zijn het financieel geweten. En dan is heel vaak geweten slaat terug op wat je weet uit de toekomst. En dan ben je eigenlijk het financieel geweten in de zin van wij zijn het geweten van de verantwoording. En verantwoording is altijd iets wat in het recente verleden heeft gespeeld. Maar ga verantwoording maar eens doortrekken naar toekomstige waardeontwikkelingen, toekomstige cashflows. Dat is een pittig iets en ik denk dat daar die meerwaarde in zit. Ken de waardestuwers, ken de drivers voor de toekomst. Hang daar kosten, hang daar externaliteiten, hang daar scenario's aan. En dan heb je toegevoegde waarde, samen met de ketenpartners uiteraard.
En hoe ziet dat juist bij Volvo?
Vroeger werkten wij dus heel veel met ad hoc rapporten. Eerder een beetje van op vraag van de business. Kan ik dat rapportje of kan ik dat rapportje eventjes krijgen? En dan was dat iedere keer een reproductie van een Excel, bij wijze van spreken. Waar dan we nu veel meer inzetten op gestandaardiseerde rapporten via Power BI. Die we ook onmiddellijk beschikbaar stellen aan de business. Dus eigenlijk zodanig dat de business alle dagen met een druk op de knop naar een eigen rapportje kunnen gaan en zien van oké, zo zitten mijn kosten in elkaar, daar kan ik aan werken, daar heb ik een opportuniteit. Eerder op die manier werken wij nu. Ik zeg dat ook altijd tegen mijn team, als je een vraag krijgt en krijgt die vraag, iedere maand, dan is het zeker waard om er een rapportje, een gestandaardiseerd rapport van te maken. Dus daar zetten we heel fel op in. En natuurlijk, ja, data is kennis, hè. Meten is weten, ook in benchmarks. Volvo heeft ook verschillende fabrieken in de wereld. Dus ondertussen een tiental, denk ik. Dus alle fabrieken zouden eigenlijk op dezelfde manier moeten hun financieel systeem opzetten, zodanig dat er ook gemakkelijk kan vergeleken worden en dat er van elkaar kan geleerd worden uiteindelijk. Dat is de bedoeling.
Tot slot nog de vraag, hoe kan je de interne klantentevredenheid verhogen? Uit onze survey blijkt dat het belangrijk is dat finance de taal van de business leert en aanwezig is in de besluitvorming. Maar ook samen met de business de rol van business partner definiëren en gezamenlijk prestatieindicatoren ontwikkelen draagt bij aan het verhogen van die interne klantentevredenheid. Jean en Doreen werpen daar nog graag hun licht op. Wat kunnen we doen om dat resultaat te bekomen?
Ik denk zo dicht mogelijk bij de business gaan staan en ook proberen te begrijpen wat heeft de business echt nodig. Dat je daardoor die klantentevredenheid eigenlijk toch wel een heel stuk naar boven kan gaan halen eigenlijk.
Ja, wat hier heel vaak opdringt, dat is die eeuwige vraag van ja, wie zijn mijn stakeholders? En als je grosso modo in een organisatie vraagt, wat zijn je belangrijkste stakeholders? Nou, in een organisatie is er altijd een hele grote groep die zegt, oh, dat zijn mijn medewerkers of dat zijn de eigen vermogenverschaffers. Terwijl voor elke business stakeholder nummer 1 is de klant. En stakeholder nummer 2, dat is de leverancier. Want ja, zonder klanten kan je organisatie niet bestaan. En zonder toeleveranciers ja, heb je weer niet de resources om die klanten te bedienen. Dan even naar die interne klant. Als je dus weet, de keten verloopt van klant terug omhoog in de keten naar leverancier. Dan zouden de interne medewerkers op die keten ook georiënteerd moeten zijn om een bepaalde vorm van operational excellence te realiseren. De finance functie zou precies dat moeten ondersteunen. Dus die gedachtegang van de klant is onze belangrijkste stakeholder. Met stip op nummer 2 staat onze leverancier. En daartussenin moeten wij een excellent operational model kunnen neerzetten. Nou, en als, dat is precies wat Dorien zegt, als die financial manager weg van de transactie en ook voor een stuk weg van de rapportage, terugkijkend naar die toekomstig gerichte klantvraag gaat kijken en daarmee aan die business schurkt, ja, dan hebben we die toegevoegde waarde. Dan levert die en voor de externe en voor de interne stakeholders toegevoegde waarde.
En hoe doen ze dat bij Volvo? Zijn jullie daar al mee bezig?
Wel, wij hebben ook sedert een aantal jaar een tool door onze collega's van HR eigenlijk geïmplementeerd. En dat noemt Continuous Alignment and Feedback. Ieder jaar hebben wij dus een performance review. Dus iedereen die werkt bij Volvo Cars heeft een evaluatie. Hè. Dat is in die zin uitgebreid. In de zin van, dat is niet gewoon uw gesprek tussen uw coach en uw coachee. En zegt van, oké, dat heb je goed gedaan en daar moet je aan werken. Maar het is ook de bedoeling dat je dus feedback vraagt aan andere departementen. Dus eigenlijk je stakeholders waar dat je regelmatig mee samenwerkt, daar objectieve feedback aan vragen. En dat is niet zo eenvoudig. De vraag stellen is eenvoudig, maar het feedback geven, denk ik, is zelfs nog moeilijker dan het feedback ontvangen. Want ja, hoe verwoord je zoiets? Hè? Je hebt positieve feedback, je hebt negatieve feedback. Wij proberen het eigenlijk altijd op een opbouwende manier te doen. Het is niet de bedoeling dat je daar mensen gaat gaan afbreken, maar toch wel. En altijd ja, op papier ook. Dat is niet om een dossier of zo te hebben, maar dat is eerder om te kunnen je self-development, hè, dat is een van onze core values, te kunnen op afstemmen. Op die manier weet je ook van, oké, dat zijn mijn sterktepunten, dat zijn mijn zwakke punten, hier kan ik aan werken. En op die manier weten wij ook van, voldoen we aan de verwachtingen van onze interne klanten? Of waar kan het beter? En het zijn altijd areas die kunnen verbeterd worden. Hè.
Dit was The Future of Finance. Ik dank Jean Hieskes, Dorien Roes en Sophie van Akker voor hun inzichten. Future of Finance is een productie van Financial Media, geproduceerd door de Podcast Planet. Interviews door Maite Holvoet, montage en voice-over door Achille van Ingelgem. Met dank aan Peter de Roek.